Stel je voor, je stapt even helemaal uit die hectische moderne wereld.
Ja, even weg van al die constante prikkels.
Precies. Dat eindeloze gescroll op je telefoon, de overvolle agenda's, weet je wel. Je wandelt door een smeedijzeren poort en dan lijkt de tijd plotseling letterlijk stil te staan.
Gewoon helemaal niks meer.
Ja, je hoort eigenlijk alleen nog maar de wind zachtjes door de bladeren van die immense monumentale bomen ritselen. Misschien een paar vogels die ergens hoog in de takken fluiten.
Dat is echt zo'n prachtig beeld.
En je bent dus in een soort 19e-eeuwse oase beland. Kijk, dit is geen doorsnee stadspark waar mensen gehaast doorheen fietsen op weg naar hun werk of even snel de hond uitlaten.
Nee, zeker niet.
Dit is een plek die vanaf de allereerste steen is ontworpen met eigenlijk maar één dominant doel. En dat is absolute toewijding.
En dat maakt deze locatie dus zo'n waanzinnig fascinerend onderwerp voor onze grondige verkenning van vandaag.
Absoluut. Zeker voor de luisteraar die daar nu misschien wel fysiek over de grindpaden loopt met oortjes in.
Ja, want dan is deze audio-opname echt de ideale aanvulling op je wandeling. Het helpt je om de geschiedenis, de onzichtbare lagen van dit landschap te ontdekken. En die gesproken verhalen, terwijl je gewoon de natuurlijke geluiden van de fluitende vogels om je heen hoort, die brengen dat hele grotere verhaal zo ontzettend dichtbij.
Ja, echt. En luister je gewoon lekker thuis vanaf de bank, dan nemen we je net zo goed mee in de onderliggende psychologie van deze plek. We gaan namelijk ontleden waarom dit specifieke kloosterdorp fungeert als de ultieme natuurlijke filter voor stress.
En hoe architectuur, natuur en eigenlijk ook de wereldgeschiedenis hier op een hele bijzondere manier in elkaar grijpen.
Precies, we hebben het vandaag natuurlijk over stijl. Op het eerste gezicht heel slaperig dorpje in Noord-Limburg, zo pal aan de oever van de Maas.
Maar schijn bedriegt enorm in dit geval.
Dat kun je wel zeggen, ja. We hebben voor vandaag een flinke stapel bronnen doorgespit. Archieven, architectonische blauwdrukken. We hebben reisverslagen bekeken. Onze missie is echt om voorbij die bakstenen façades te kijken.
Ja, we willen echt begrijpen hoe deze gemeenschap is ontstaan. We gaan het hebben over getraumatiseerde soldaten die hier letterlijk hun eigen herstel metselden.
Oh, dat verhaal is zo bijzonder. En we kijken natuurlijk ook naar de enorme paradox van een religieuze gemeenschap die zich in principe totaal afzonderde van de wereld, maar tegelijkertijd die hele wereld letterlijk naar Limburg haalde.
En die paradox, dat is echt de absolute kern van stijl. Kijk, je kunt die serene rust in die tuinen pas echt op waarde schatten als je begrijpt uit wat voor een ongelofelijke politieke chaos dit alles eigenlijk is voortgekomen.
Ja, laten we het meteen maar even uitpakken dan.
Ja, goed idee. Want om te snappen waarom in een relatief onbeduidend Limburgs dorp ineens een gigantisch mondiaal zenuwcentrum van het katholieke geloof uit de grond werd gestampt, moeten we terug in de tijd.
Naar de jaren 70 van de 19e eeuw, toch?
Ja, klopt. Naar het toen nog kersverse Duitse keizerrijk.
Kijk, want voordat we ons blind staren op de esthetiek van die prachtige tuinen, is de logistieke vraag onvermijdelijk. Waarom hier? Hoe belandt zo'n massief kloostercomplex op een steenworp afstand van de grens?
Nou, dat is dus het directe gevolg van echt keiharde geopolitiek. We moeten natuurlijk neutraal blijven kijken naar de geschiedenis hier. Maar de Duitse Rijkskansler, Otto von Bismarck, die voerde in die tijd zijn beroemde Kulturkampf.
Ah ja, de cultuurstrijd.
Precies. Bismarck was enorm druk met nationaalbouw. Hij wilde een verenigd, sterk Duitsland smeden. En hij zag de immense invloed van de katholieke kerk en dan met name hun loyaliteit aan de paus in Rome als een directe dreiging voor de eenheid van zijn nieuwe staat.
En hij reageerde daar best wel medegoloos op, toch? Religieuze orders werden simpelweg verboden en hup, de grens overgezet.
Ja, het was letterlijk zo van jullie moeten weg.
Dus het was in feite een door de staat georchestreerde religieuze vluchtelingencrisis. En in die complete chaos staat er dan één Duitse pater op, Arnold Jansen.
Een fascinerend figuur.
Ja, een man die besluit om niet zomaar op te geven. Hij steekt de grens over naar het in die tijd tolerantere Nederland. Hij landt ergens in 1875 in Stijl en begint daar echt compleet vanuit het niets.
Ja, vanuit het absolute niets. En wat hij daar vervolgens opbouwt, dat tart eigenlijk elke verbeelding. Hij stichtte niet even een klein kloostertje aan de rivier. Hij rolde in één klap een complete grootschalige infrastructuur uit.
3 congregaties toch?
Ja, exact, in de jaren die volgden. En om dat even in perspectief te plaatsen voor wie dat niet precies weet, een congregatie is in wezen een gespecialiseerde operationele divisie, zeg maar, binnen de paraplu van de kerk.
Dus ze hadden allemaal een eigen taak?
Precies. Je had de missionarissen van stel voor het actieve veldwerk in het verre buitenland. Dan had je de missiezusters, de zogeheten blauwe zusters, voor onderwijs en zorg. En tot slot de slotzusters, de rozenzusters, wier enige taak het was om onafgebroken te bidden.
Bidden als de spirituele ondersteuning voor de rest van de operatie. Als ik die structuur zo hoor, dan klinkt het eigenlijk bijna als een soort 19e-eeuwse religieuze versie van Silicon Valley.
Oh, dat is een hele sterke vergelijking, ja.
Ja toch? Je hebt een visionaire oprichter die door zware overheidsregulatie wordt verbannen. Hij verhuist naar een of andere rustige plek, begint bij wijze van spreken in de garage en bouwt in no time een multinationale hub op.
En die was ook nog eens volledig zelfvoorzienend en opereerde wereldwijd.
Ja, het is echt bizar. Vanuit dat kleine, onbeduidende dorpje vlogen zijn mensen ineens uit naar alle continenten op aarde.
En die vergelijking met een modern bedrijf gaat echt op heel veel niveaus op, hoor. Vooral als je kijkt naar hoe ze hun eigen operatie in stand hielden. Jansen was gewoon een hele briljante strateeg.
Hoe financierde hij dat dan allemaal? Want missiewerk aan de andere kant van de wereld kost klauwen met geld natuurlijk.
Nou, om die enorme expansie te financieren, bouwde hij dus gigantische drukkerijen in stijl. Echt massieve stoommachines. Ze drukten miljoenen, maar dan ook miljoenen tijdschriften en kalenders die door heel Europa werden verspreid.
Oh, wauw. Dus ze hadden hun eigen publishing imperium.
Ja, precies. En de inkomsten daarvan die vloeiden direct weer terug naar Limburg om zo weer compleet nieuwe expedities en missies naar China, Togo of Papua-Nieuw-Guinea te financieren.
Wat een waanzinnige logistieke operatie eigenlijk. En tegelijkertijd bleef de basis in stijl zelf gewoon een fysiek afgesloten bolwerk met enorme muren en extreem strikte regels.
Ja, ze sloten de deuren voor de directe buitenwereld, maar hadden invloed over de hele aardbol.
Maar kijk, als dit dorp dan de lanceerbasis was voor al die wereldreizigers, dan rijst bij mij onmiddellijk een andere vraag. We hebben het over mensen die echt een heel leven lang zwoegden in verre, vaak levensgevaarlijke gebieden. Waar kwamen zij uiteindelijk terecht als hun missie erop zat en ze stierven?
Ja, dat is een prachtige vraag. En daarvoor moeten we in de tuin even naar het noordelijke deel van het complex lopen. Naar het kloosterkerkhof.
Dat is ontworpen door pater Gerard Rademan, toch? Ergens eind 19e eeuw?
Ja, tussen 1887 en 1895 om precies te zijn. En als je daar fysiek staat, dit grijpt je echt direct bij de keel. Het heeft echt helemaal niets weg van een traditionele, Hollandse begraafplaats.
Nee, het ademt echt een hele andere sfeer.
Ja, het is ontworpen met van die hele strakke terrassen en het is volledig omzoomd met hele hoge, donkere, cipresachtige bomen. Het heeft echt de uitstraling van een of ander statig Italiaans landgoed.
Maar, en dit is waar ik toch even kritisch moet zijn, wat te midden van die prachtige, grootse Italiaanse architectuur het meest opvalt, is de invulling van de graven zelf.
Ja, het contrast is enorm.
Je verwacht op zo'n belangrijke historische locatie waar de bestuurders van een wereldwijd imperium liggen, toch op zijn minst een paar imposante grafstenen. Of engelenbeelden, marmeren ornamenten, noem maar op.
Maar dat is dus totaal niet wat je daar vindt.
Nee, absoluut niet. In plaats daarvan zie je uitsluitend strakke, bijna militair aandoende rijen van exact dezelfde sobere zwarte ijzeren kruisen. Ze dragen alleen een naam, een geboortedatum en een sterfdatum. Geen titels, geen lofzangen, helemaal niks.
En dat roept bij heel veel moderne bezoekers echt verbazing op. Soms zelfs een beetje weerstand.
Ja, logisch toch? Ik bedoel, kijk, ik snap die hele gelofte van armoede en nederigheid. Maar Arnold Jansen was in feite de absolute CEO van deze hele multinationale onderneming. Hij leidde duizenden mensen.
Ja, dat was een enorme organisatie.
En deze missionarissen trokken de hele wereld over. Ze bouwden ziekenhuizen, ze trotseerden ondoordringbare oerwouden en velen van hen stierven echt als martelaren onder gruwelijke omstandigheden.
Zeker, in China, daar komen we zo nog wel even op.
Precies. Het is dan toch best moeilijk te bevatten dat zulke reuzen in hun vakgebied niet op zijn minst een bescheiden praalgraf kregen vanaf de allereerste dag. Waarom is hun laatste rustplaats in vredesnaam gereduceerd tot een anoniem, uniform zwart kruisje?
Omdat je met die gedachte eigenlijk onbewust de hiërarchie van ons moderne bedrijfsleven projecteert op een hele dieper spirituele overtuiging.
Oké, leg uit. Hoe zagen zij dat dan?
Kijk, binnen de theologie van de Orde van Stijl is de dood de absolute gelijkmaker. Die soberheid, dat is geen tragiek. Dat is niet triest bedoeld. Het is simpelweg het hele punt van hun aardse bestaan. Ze gaven al bij leven hun persoonlijke ego op.
Oh, wauw. Dus echt alles, hun bezittingen, hun individualiteit?
Ja, allemaal voor dat ene grotere collectieve doel. Om dan in de dood ineens wel weer onderscheid te gaan maken tussen, zeg maar, de CEO van de orde en de bescheiden broeder die 50 jaar lang zwijgend de aardappelen heeft geschild in de kloosterkeuken.
Ja, exact. Dat zou hypocriet zijn. Dat zou eigenlijk hun hele levensfilosofie in één klap ontkrachten.
Exact. Die strikte uniformiteit, die eindeloze rijen identieke ijzeren kruisen, dat is eigenlijk gewoon de fysieke manifestatie van egodood. In de dood is simpelweg iedereen volstrekt gelijk.
Bizar mooi eigenlijk. En aan het einde van dat pad van ultieme gelijkheid staat dan die begraafplaatskapel, helemaal gebouwd in neogotische stijl.
Ja, een hele bewuste architectonische keuze in die tijd.
Zeker. Neogotiek greep echt terug op die grootse middeleeuwse kathedralenbouw. Echt bedoeld om zware autoriteit en een soort eeuwenoude, onwankelbare traditie uit te stralen. En vlak boven de deur, in dat smeedijzer, staat de tekst: Selig sind die im Herrn sterben.
Zalig zijn zij die in de Heer sterven.
En om dan even terug te komen op Arnold Jansen zelf. Hij lag aanvankelijk dus wel gewoon precies daar, in die kapel. Gewoon daar begraven, te midden van zijn gemeenschap. Net als iedereen.
Ja, klopt helemaal. Totdat het theologische, bureaucratische proces rondom hem op gang begon te komen in Rome. Uiteindelijk volgt in 1975 zijn zaligverklaring.
Voor de duidelijkheid, dat is het formele vooronderzoek van het Vaticaan, toch? De laatste stap voordat iemand heilig verklaard kan worden.
Precies. Dat is een extreem rigoureus proces waarin iemands leven, theologische geschriften en eventuele wonderen echt tot op de bodem worden uitgezocht. En zodra dat rond is en iemand krijgt officieel de status van zalige, dan verandert simpelweg de liturgische positie van die persoon.
Dus hij werd letterlijk verheven?
Ja. Vanwege die theologische verheffing werden zijn resten uiteindelijk verplaatst naar een speciale tombe in de benedenkerk. Maar, en dat is belangrijk, de essentie van het kerkhof bleef volledig intact. Het contrast tussen die onverbiddelijke, starre zwarte kruisen en de constant vernieuwende, wilderige, organische natuur eromheen,
ja,
dwingt je echt om stil te staan bij je eigen vergankelijkheid als je daar op zo'n bankje zit.
Zeker weten. Dat is de kracht van die plek. Maar goed, we gaan nu van een plek die de dood accepteert met strakke lijnen en perfecte orde naar een plek die echt in alles draait om het bevechten van trauma. En dan op een uiterst rommelige fysieke manier.
Ja, een enorme breuk qua sfeer in diezelfde kloostertuin.
Inderdaad. Want iets verderop stuiten we ineens op de Lourdesgrot. Een massief, nogal grillig bouwwerk van opgestapelde rotsen.
Visueel is dat verschil echt ongekend. Waar het kerkhof volledig wordt geregeerd door symmetrie, is deze grot heel organisch, ruw, asymmetrisch. En ergens tussen dat met mos begroeide verweerde gesteente zie je in een schaduwrijke nis een oplichtend, helder wit Mariabeeld staan.
En die is gebouwd rond 1922, toch? Volgens de bronnen.
Klopt. En het is juist de ontstaansgeschiedenis die dit specifieke monument zo'n diepe emotionele gelaagdheid geeft voor bezoekers vandaag de dag.
Ja, de bronnen vermelden dus dat enorme delen van dit rotsblok, letterlijk steen voor steen, zijn opgebouwd door revaliderende soldaten. En dan hebben we het over vlak na de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dat moet je je even indenken. Deze jonge mannen verbleven hier in het neutrale Nederland in stijl om aan te sterken.
Om op adem te komen naar de hel.
Ja, denk je eens in wat zij in die loopgraven hebben gezien. De gemechaniseerde slachting van de Eerste Wereldoorlog. De totale vernietiging van de natuur door artillerie. De mosterdgasaanvallen. Die mannen kwamen zowel fysiek als mentaal werkelijk compleet gebroken aan in Limburg.
Dit was het detail dat mij tijdens het inlezen echt het meest raakte. Kijk, we denken bij oorlogsmonumenten vaak aan een strak bronzen beeld dat 20 jaar later door de overheid heel plechtig op een stadsplein wordt onthuld.
Ja, vaak heel clean en statisch.
Maar dit monument was onmiddellijk en het klinkt eigenlijk als een hele ruwe, vroege vorm van wat we tegenwoordig creatieve therapie of bezigheidstherapie zouden noemen.
Dat is een hele rake observatie.
Getraumatiseerde mannen die gewoon letterlijk met hun blote handen vol eelt en krassen de brokstukken van hun eigen geest probeerden te lijmen. En dat deden ze door het fysiek bouwen van een plek van vrede en devotie.
En daarin is de keuze voor ruwe, zware steen echt cruciaal geweest. Waar de loopgraven bestonden uit modder, chaos en pure desintegratie, bood het metselen van zware, solide rotsblokken een tastbare weerstand. Iets echt.
Iets dat ze konden controleren.
Precies. Het gaf ze een stukje controle terug over hun omgeving. Voor hen was het fysieke proces van het bouwen, het zwoegen, hoogstwaarschijnlijk vele malen belangrijker dan het uiteindelijke theologische eindresultaat.
Ja, die grot is dus echt niet zomaar een religieus decorstuk voor een gebedje.
Absoluut niet. Het is een monument van pure menselijke veerkracht en overlevingsdrang. Als je vandaag de dag over de ruwe textuur van die rotsen wrijft, raak je in feite gewoon gestolde therapie aan.
Wauw. Dat transformeert die tuin toch wel echt van een rustige wandelplek naar een actieve plek van herstel. Maar goed, we hebben nu de serene verstilling van de dood en het verwerken van oorlogstrauma van best wel dichtbij gezien. Laten we het perspectief eens 180 graden omdraaien.
Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil.
Haha, ja. Die gigantische logistieke machine die we eerder bespraken, die missionarissen echt naar de verste uithoeken van de planeet stuurde. Die stoomschepen kwamen natuurlijk niet leeg terug.
Nee, zeker niet.
En dat brengt ons bij misschien wel het meest, ja, laten we eerlijk zijn, bizarre en onverwachte element van heel stijl, het Missiemuseum.
Ja, het Missiemuseum is echt een uniek fenomeen op zich. Als je daar over de drempel stapt, laat je de rust van het klooster achter je en stap je letterlijk een 19e eeuwse tijdscapsule binnen.
Het voelt echt alsof de tijd daar compleet heeft stilgestaan.
Ja, want de vitrines en de manier waarop de collectie is opgesteld zijn sinds het begin van de 20e eeuw nauwelijks nog aangepast. Het is cureren zoals ze dat in 1900 deden.
Om even een beeld te schetsen voor de luisteraar. Je staat in een of ander Limburgs dorp, je opent zo'n houten deur en je wordt plotseling aangestaard door enorme, levensgrote, opgezette ijsberen, jaguars, tijgers en echt duizenden exotische insecten en vlinders.
En niet te vergeten al die culturele objecten.
Ja.
Ernaast liggen gewoon speren, stammenmaskers en prachtige klederdrachten uit Azië en Afrika. En dan vraag je je toch af, hoe en waarom in hemelsnaam de land dit hier allemaal?
Dat is dus het directe gevolg van die wereldwijde expansie. We moeten ons realiseren dat die missionarissen onbedoeld een van de vroegste, meest fijnmazige globale distributienetwerken ter wereld vormden.
Ze zaten overal.
Overal. En de oversters in stijl die gaven Hulpaters de opdracht mee om niet alleen zieltjes te winnen, maar ook letterlijk de wonderen der schepping te verzamelen.
Dus alles wat vreemd, nieuw of fascinerend was?
Precies.
En dat werd vervolgens in grote houten kisten op die stoomschepen weer helemaal terug naar Nederland gestuurd.
Dus in feite was dit gewoon een 19e eeuws fysiek internet.
Haha, ja, zo kun je het zeker zien.
Stel je even voor dat je rond 1900 een boer was of een arbeider uit een naburig Limburgs dorpje. Je was hoogstwaarschijnlijk nog nooit buiten de grenzen van je eigen provincie geweest. Je had geen televisie, geen radio, laat staan een smartphone.
Dat is voor ons nu bijna niet meer voor te stellen.
Nee, klopt. En voor die mensen was het binnenstappen in dit museum alsof ze tegelijkertijd door Wikipedia aan het scrollen waren, een aflevering van National Geographic keken in 3D en ergens ook een beetje afdaalden in het dark web. Het overbrugde in één klap hun totale onwetendheid over de rest van de planeet.
Dat is echt een schitterende manier om er naar te kijken. Het was voor hen inderdaad de allereerste en enige interface met de wijdere wereld. En je noemt daar heel terecht het dark web.
Ja, want het is niet allemaal lieve vlindertjes.
Nee. Het museum toonde namelijk niet alleen de verwondering en de natuurlijke pracht, maar ze lieten ook keihard de rauwe, gruwelijke realiteit van het missiewerk zien.
Dat is waar, ja. Je loopt daar langs die opgezette dieren en ineens stuit je op de kledingstukken van Stylerpaters. Kleding die werkelijk compleet aan flarden is gescheurd.
En we moeten hierbij objectief vermelden wat de historische context is. Dit zijn dus de restanten uit de bokseropstand in China.
De tunieken met de kogelgaten en de bloedsporen er nog in.
Juist. Dit is natuurlijk best een beladen onderwerp, maar puur historisch gezien, dit zijn de overblijfselen van missionarissen die daar rond de eeuwwisseling op brute wijze werden vermoord. Dat was tijdens een conflict waarin lokale groeperingen zich verzetten tegen buitenlandse en christelijke invloeden.
En in plaats van dat ergens veilig in een kelder op te bergen, besloten ze dus om die bebloede gewaden juist heel prominent tentoon te stellen.
Ja, in de vitrines, vol in het zicht.
Dat is toch een enorm fascinerende keuze. Je zou denken dat je potentiële nieuwe kandidaten, dus die jonge, enthousiaste mannen die net met een koffertje in stijl aankomen voor een opleiding, niet direct wil afschrikken met het keiharde besef dat ze hoogstwaarschijnlijk een speer door hun borstkast kunnen verwachten. Waarom stelden ze dat in hemelsnaam tentoon?
Omdat ze geen illusies wilden verkopen. Het onderstreepte direct de absolute, ultieme inzet van hun levenskeuze.
Een gigantische realiteitscheck eigenlijk.
Ja.
Ze zeiden hiermee, dit is geen avontuurlijke vakantie. Dit is een missie op leven en dood. En het toonde die onvoorwaardelijke toewijding die van hen werd verwacht. Een toewijding die eigenlijk weer naadloos aansluit bij wat we eerder bespraken op dat sobere kerkhof.
Ah ja, het opgeven van het eigen ik.
Het cirkelt allemaal weer terug naar exact datzelfde theologische punt. Ego dood ten dienste van de gemeenschap.
Het is echt indrukwekkend. En nu we het toch over verbazingwekkende objecten hebben, we lopen als bezoeker vanuit dat museum vol met taxidermie, vlinders en bloedige geschiedenis weer naar buiten, richting het wereldpaviljoen.
En dan zie je het volgende bizarre element.
Ja, daar steekt dus letterlijk de staartsectie van een echt levensgroot fokkervliegtuig dwars door de muur van zo'n historisch rood bakstenen kloostergebouw naar buiten.
Haha, ja, het is een absurd, bijna surrealistisch beeld als je daar staat. Maar, hoe gek het ook klinkt, het verklaart wel precies de mentaliteit van deze congregatie.
Vertel, hoe past een gigantisch vliegtuig in hemelsnaam bij traditionele 19e eeuwse devotie en kaarsjesbranden?
Nou, stijl is eigenlijk gewoon nooit bang geweest voor vooruitgang. Denk even terug aan die gigantische stoommachines die ze al in de 19e eeuw installeerden voor hun drukkerijen.
Oh ja, natuurlijk. Ze zochten altijd naar de beste infrastructuur.
Ja, ze adopteerden altijd direct de allernieuwste technologieën als dat hielp om hun boodschap te verspreiden. En dat vliegtuig in de muur van het huidige wereldpaviljoen, dat zich tegenwoordig overigens vooral richt op de educatie van jongeren over de wereld, dat symbool staat dus voor die enorme evolutie in transport.
Ze lieten zich dus absoluut niet afschrikken door moderniteit. Ze zagen het gewoon als het volgende gereedschap in hun kistkoffer.
Precies. Dat vliegtuig is in feite gewoon de logische opvolger van de stoomschepen die de opgezette beren naar Limburg brachten. Innovatie ten dienste van het geloof.
Dat is echt prachtig. Als we dan nu al die lijntjes die we besproken hebben eens samentrekken. We zijn deze aflevering begonnen met de vraag waarom dit dorp fungeert als de ultieme filter voor de stress van onze hectische, moderne wereld.
En wat hebben we ontdekt?
Nou, dat stel echt alles behalve een passieve, slaperige, stille tuin is. Het is een volwaardige microcosmos. Een plek waar complexe wereldpolitiek, diepgeworteld oorlogstrauma, de acceptatie van de dood als gelijkmaker en ongekende technologische logistiek allemaal samenkomen.
En dat allemaal op een paar vierkante kilometer aan de oever van de Maas.
Ja, en toch, ondanks al die intensiteit, al die massieve mondiale geschiedenis,
heerst er een overweldigende rust.
Ja, het landschap zelf lijkt al die hectische verhalen en levens gewoon te absorberen in de stilte.
Helemaal mee eens.
En of je nu dit moment aangrijpt om je eigen wandeling langs die Lourdesgrot even af te ronden, of je luistert naar ons in de drukke trein op weg naar huis, die enorme gelaagdheid maakt stijl tot veel meer dan zomaar een mooi rijksmonument.
Zeker weten.
Maar voordat we deze verkenning helemaal afsluiten, moeten we echt nog heel even terugkomen op dat kleine detail dat we helemaal in het begin even snel lieten vallen. De congregatie van de slotzusters.
Ah ja, de Roze Zusters.
Ja, in het Heilige Geestklooster. Waarom is dat nog belangrijk om nu aan te stippen?
Nou, zij vormen de absolute perfecte afsluiting van dit verhaal, omdat hun levenslijzen ons echt een confronterende spiegel voorhoudt over ons eigen moderne bestaan.
Hoezo dat?
Kijk, we hebben het tot nu toe constant gehad over de mannen die de wereld rondreisden, die ziekenhuizen bouwden, de wildernis introkken, gigantische drukkerijen runden en museumstukken verzamelden. Heel proactief en zichtbaar allemaal. Maar die slotzusters bewandelen een volstrekt, maar dan ook volstrekt andere weg.
Ja, zij gingen de wereld helemaal niet in.
Nee. Vanaf de stichting tot op de dag van vandaag leven zij in volledige afzondering. Zij verlaten het klooster simpelweg nooit. In gebedsdiensten die elkaar eindeloos opvolgen, bidden zij dag in dag uit, letterlijk achter een ijzeren hek.
Dag en nacht.
Dag en nacht. Ter aanbidding van het Allerheiligste en voor, in hun theologie, de redding van de wereld.
Dat is echt een letterlijk ongezien bestaan. Niemand klapt voor ze, niemand ziet ze.
En dat brengt ons bij misschien wel de ultieme paradox van onze eigen tijd. En ik denk echt dat dit iets is om goed over na te denken terwijl je straks die stilte van stijl weer in je opneemt.
Ik ben heel benieuwd.
In een moderne maatschappij die zo extreem geobsedeerd is door zichtbaarheid. Een wereld waarin echt alles wat we doen gemonetiseerd, gepost, gefilmd en geliked moet worden om blijkbaar enige waarde te hebben. Wat zegt het dan over ons? Dat we zo onherroepelijk gefascineerd raken door een groep mensen wiers allerhoogste levenswerk eruit bestaat om bewust onzichtbaar te zijn.
Wow.
Om te zwijgen, ongezien te blijven en simpelweg onophoudelijk ruimte en intentie vast te houden voor de rest van de wereld.
Dat is absoluut iets om over na te denken tijdens het wandelen. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit met ons te ontleden. En voor jullie ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze grondige verkenning. Tot de volgende keer.